Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 343 van de invasie. Rob, kan ik bij jou beginnen voor de situatie op de grond?
Ja, doe maar. Je moet het natuurlijk weer hebben over Bakhmut. Dat kan niet anders. Aan de ene kant gebeurt er niks. Dat wil zeggen, er zijn hele kleine vorderingen die gemaakt worden. En tegelijkertijd gebeurt er een hele hoop. Laat ik proberen uit te leggen hoe dat in elkaar zit, want dat is tamelijk ingewikkeld hoor. Er gebeurt niks, omdat je ziet dat de Russen eigenlijk niet veel meer dan, laten we zeggen, 100, 200 meter per dag vooruitkomen. Maar die vorderingen die zijn er dus wel. Tegelijkertijd zie je dat Oekraïne er steeds minder goed in slaagt om de verdediging overeind te houden. Er wordt ook nu nagedacht over de vraag of er niet een moment moet komen dat Oekraïne zegt, nou is het wel welletjes en nu gaan we ons tactisch terugtrekken om een nog grotere slagpartij te voorkomen. Want je kunt ook een te hoge prijs betalen voor het in bezit krijgen, houden van Bakhmut. Ja. Maar als dat gebeurt, dan is er wel een volgend probleem. Je ziet dus nu al dat wat de Russen aan het doen zijn, de aanvoerwegen naar Bakhmut, waar de Oekraïners gebruik van maken, binnen het bereik van de Russische tanks liggen. Dus dat is een groot probleem. En dat zou wel eens een keer ertoe kunnen leiden dat de Oekraïners zeggen van, nou, misschien maar even nu rust bij de stukken, echt letterlijk, en terugtrekken. Maar wat er dan gebeurt als Bakhmut valt, dan liggen natuurlijk de zuidelijke aanvoerroutes van Oekraïne die liggen, die kunnen niet meer worden gebruikt. En dan is er nog maar één westelijke route die ze wel kunnen gebruiken, ook in de richting van Bakhmut. Dus daar zit echt een geweldig probleem in. En het is niet zo, zeggen veel van onze collega's, dat er dan een situatie ontstaat dat de hele Donbass in één klap kan worden ingenomen. Uiteindelijk zou dat wel kunnen. Maar dat heeft dan weer te maken met de hele discussie die op dit moment gaande is over de troepen reallocaties die plaatsvinden. Dus wat we nu zien is dat Wagner eenheden die gaan uit Bakhmut, die zijn behoorlijk gesloopt. Die worden ingezet in het zuiden, onder andere in de richting van Gerson. Russische troepen worden ingezet. Dat zijn verse troepen. Dat is ook niet fijn voor Oekraïne. Dus je ziet nu op dit ogenblik dat de Russen zich aan het herpositioneren zijn. Het is niet helemaal duidelijk wat daar precies achter zit. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat dit wel in algemene zin wordt gezien als een soort opmaat naar een grootschalig offensief.
Ja, weet je, ik zat vanmorgen in de auto naar mijn werken en dan luisterde ik naar de BBC en er waren allemaal oorlogscorrespondenten bij Bakhmut en die vertelden het volgende verhaal, en dat zeg ik nu ook even in de podcast, ze vertelden van aan beide kanten, zowel bij de Oekraïners als bij de Russen, worden de beste troepen worden teruggehaald en de minder goede troepen vechten nog.
Ja.
En die beste troepen die worden getraind en die worden uitgerust voor een offensief.
Ja.
Dat hebben ze ook gehoord van de soldaten ter plekke, dat het zo in elkaar zit. Hè?
Ja.
En wat ze ook nog zeggen, dat zeiden ze gisteren overigens, dat er dus airborne troepen van Gerson zijn weggehaald natuurlijk. Hè? En dat die in Bakhmut worden ingezet.
Zeker.
Maar dat is een beetje wat ze vertellen. Maar in andere woorden, dit zijn dus bewijzen voor dat er een offensief zit aan te komen. En we hebben zelf al de logische gevolgtrekking gemaakt van luister eens, voordat de tanks komen. Polen zegt dat ze in 6 weken, 7 weken mensen kunnen opleiden. Of het waar is, weet ik niet. Dan heeft natuurlijk Rusland alle reden om nu echt door te pakken.
Ja, en even misschien wat cijfertjes. Volgens de Oekraïners vechten er nu 326.000 Russen in Oekraïne.
Ja.
Dat is exclusief die 150.000 waar we het vaker over hebben gehad. Dat zijn die troepen die nog afkomstig zijn uit de mobilisatie van september. Toen zijn er 300.000 mannen gemobiliseerd. 150.000 zijn daar niet van ingezet. En die worden nu kennelijk redelijk getraind. Dus die moet je wel even bij dit aantal optellen. Dus je komt redelijk dicht in de buurt van de 500.000. Mogelijkwijs komt er ook nog een nieuwe mobilisatie. En ik schrik toch wel van die cijfers hoor. Het zou dus heel goed kunnen zijn dat er gewoon nog enkele honderdduizenden bij komen. Dan ontstaat er wel een probleem. En wat je dus ook ziet is dat de nieuwe cijfers bekend zijn gemaakt over het aantal mensen dat gesneuveld dan gewond is. Dus in ieder geval niet meer kunnen vechten. Dat is eigenlijk aan elke kant 200.000. Dus dat zijn echt magistrale verlies hoor. Echt verschrikkelijk. Rusland heeft meer doden dan Oekraïne. Dus die heeft, Oekraïne heeft meer gewonden, moet ik maar zo te zeggen. Volgens Oekraïne zelf zijn er 127.000 Russen omgekomen.
Ik las in de New York Times dat het niveau van de Russische artilleriebeschietingen terug is op het niveau van september, nadat het flink was gedaald. Ja. En Danilov, die secretaris van de Veiligheidsraad van Oekraïne, die zegt dat Rusland zich voorbereidt op maximale escalatie en dat hij niks uitsluit in de komende 2 of 3 weken, dus heel snel al. Zou je hier eigenlijk misschien kunnen spreken van de openingszetten van het Russische lenteoffensief?
Ja, en volgens mij is er ook een relatie tussen de aanvoer van nieuwe wapensystemen vanuit het Westen. Kijk, wat je niet wil, is dat je geconfronteerd wordt, als Rus althans, met die nieuwe wapensystemen, die aanvoer van die tanks. Hè, dat gaat nogal een paar weken op zich wachten. Of dat er die nieuwe small diameter meterbom wordt ingezet. Dat soort wapensystemen, kunnen we straks nog even over praten. Ik heb het gevoel dat ze nu even gebruik maken van de situatie. Oekraïne is moe. Ze hebben nog steeds verse troepen die ze kunnen inzetten. Maar de bewapening is ook nog niet op orde. En dit verklaart natuurlijk ook waarom Zelensky zegt, nou, de zaak is wel behoorlijk kritiek hoor, aan het Oostfront.
En weet je, de BBC vertelde dus ook nog dat de Oekraïners minder goed in staat zijn om die munitiedepot van de Russen met HIMARS uit te schakelen, omdat de Russen dat gewoon veel verder nu opslaan. En van hun fouten leren. En wat ik helemaal deprimerend vind, ik zit ook de New York Times, heb ik gelezen, net zoals Hugo dat net deed. Hè. De Oekraïners maken nu scenario's, hè, en het is duidelijk dat er gewoon een nieuw front aankomt. En dat kan dus zomaar zijn in het noordoosten, zelfs in Kharkiv. Hè. Moet je je voorstellen, Kharkiv hebben de Oekraïners met grote strijd terugveroverd. En dat zou dus zomaar weer kunnen vallen. Je moet er toch niet aan denken, jongens.
Als we dan even kijken naar de kracht van Rusland aan de vooravond van dat verwachte nieuwe offensief, dan zien we ook nieuwe gegevens over de economische kracht die er natuurlijk achter moet liggen. IMF, hoe heet het ook alweer? De Country Report.
Wat ik vond dat echt heel interessant, Hugo. Ik heb daar bij wijze van spreken naar uit zitten kijken. Ik ben nou niet echt een econoom, maar de inschatting van het IMF lees ik dan wel. Kijk, als je gewoon naar de wereldeconomie kijkt, dan vertraagt het allemaal. Maar het gaat eigenlijk nog beter dan verwacht. Derde kwartaal bleek eigenlijk de wereldeconomie redelijk weerbaar. Maar wat echt interessant is, dat is de groeicijfers, de prognoses voor de komende tijd. Voor de Europese Unie wordt een groei voorspeld van 0,7%. De Britten die doen het echt buitengewoon slecht. Dat heeft onder andere te maken met de Brexit. Daar gaat volgend jaar 0,6% vanaf. En het jaar daarop 24,9%. Valt allemaal nog wel mee, kun je zeggen. Verenigde Staten groeit een klein beetje, 1,4%. China, India, dat zijn de grote groeiers. Die trekken ook eigenlijk echt de kar. 50% van de groei, van de mondiale groei, komt uit die landen. 4% erbij. Maar Rusland is natuurlijk het meest interessant. Want die sancties, die waren ervoor bedoeld om de Russische economie ongehoord te grazen te nemen. En om, von der Leyen heeft het 100 keer gezegd, ik kan dat niet zo mooi zeggen als zij, maar de war machine, die moest worden aangepakt en die moest destroyed worden. Ik heb het er verschillende keren horen zeggen in dat mooie Engels-Duits van haar. Maar als je nu kijkt naar de cijfers van Rusland, dit jaar 3% eraf, dat is echt heel veel beter dan eerdere inschattingen. Maar dan komt hij. Volgend jaar een groei van de Russische economie van 0,3%. En het jaar erop, 2024, van 2,1%. Dus je mag constateren dat de impact van die sancties, die is er absoluut. Dat valt niet te ontkennen. Maar dat is echt onvoldoende om von der Leyen's destruction of the war machine voor elkaar te krijgen.
Ja, het is echt ongelooflijk hoor. 0,3% dus groei in 2023.
Ja.
En dan wordt het dus maar zelfs 3,1% groei in 2024.
2,1% in 2024.
Ja. En dat met die ontzettend gedaalde olieprijzen waar ze toch zo afhankelijk van zijn. Ja. Hoe kan dat?
En dan zie je, dat is echt interessant, wat voor achterdeuren ze hebben. Er is dus nu echt sprake van een aantal landen die vormt een coalitie om deze klap op te vangen voor Rusland. De grijze en zwarte importen, die zijn gigantisch. Een bedrijf als Samsung of Apple, die hebben zich teruggetrokken. Maar de elektronica, de smartphones bijvoorbeeld, die worden compleet gecompenseerd door China.
Ja.
Armenië, Turkije, dat zijn landen die cruciaal zijn voor de zwarte en grijze importen. Dat geldt ook voor Kazachstan, Belarus en Kyrgyzstan. Dus je ziet dat die Russen ongelooflijk goed in staat zijn om feitelijk de boel overeind te houden.
Ja, er komt nog bij. We hebben dus die crude oil was dus in december $60 voor een...
Een vat heet zoiets.
Een vat, ja. Hè? Nou, dat is natuurlijk een laag prijsplafond, maar daar verdienen ze nog steeds geld mee. En
zeker.
Natuurlijk, ze moeten met een discount nu verkopen aan China en India. Maar het is, jongens, voldoende om nog die groeicijfers mogelijk te maken.
Zeker. Ja.
Dus het is wel ernstig hoor. We zien dus dat ze worden ook India bijvoorbeeld. Hè, die gaan vast ook chips via India naar Rusland toe.
Ja.
En zeker via Armenië en Georgië, maar ook via China natuurlijk. Hè. En dus het is niet goed voor Oekraïne. Wat
nee, gebeurt. En er wordt natuurlijk nu nagedacht van, als dus de westerse vloot, de olie, alleen maar beneden die prijscap mag transporteren, helemaal vervangen wordt door andere schepen, dan is het helemaal gebeurd. En ik heb ook nu bij het IMF gezien, in een blog van het IMF, dat er rekening wordt gehouden dat echt wel een plausibel scenario is. En dan valt de boel gewoon echt op zijn gat. En wat helemaal interessant is, is de hele discussie die er tussen Rusland en Iran wordt gevoerd. Ze hebben nu gewoon een alternatief voor SWIFT. Ontwikkeld. In 2018 is SWIFT, is Iran helemaal uit SWIFT gegooid. Hè? Dat is dat berichtensysteem van de banken. Je hebt SWIFT nodig om internationaal transacties te kunnen doen. Iran is door toedoen van het einde van de nucleaire deal door Trump eruit geflikkerd. En nu zie je dus dat er een alternatief voor SWIFT komt. Waar een aantal landen bij aan is gesloten. En 700 Russische banken en 106 banken in 17 andere landen, die kunnen nu al transacties doen buiten SWIFT om. En dat is echt interessant hoor, wat hier gebeurt.
Ja, en als we even inzoomen nog op dat prijsplafond hè, van die crew. Mag dat voor Hugo?
Ja. Zoom daarin.
As we speak, zijn dus de EU-ambassadeurs praten hierover. Hè? Je weet, december was het crude oil, ruwe olie. Nu moet er zondag, jongens, een prijsplafond komen voor diesel, benzine en kerosine. Polen en de Baltische landen willen een veel lager plafond, maar de Europese Commissie stelt voor $100 per barrel voor de dure producten en $45 voor de minder dure producten. Nou, dat is zo hoog dat dus de voorziening van het Westen niet in gevaar loopt. Maar dat betekent, jongens, dat de Russen
ook geen gevaar lopen.
Exact. Het is een beeld wat hier aan de hand is. Nee, want er werd dus echt gevreesd voor een dieseltekort.
Ja.
Dat zal je echt even aan de experts op energiegebied moeten vragen. Maar wat ik daarvan begrijp, is dat het heel erg lastig is om dat dieseltekort op te vangen.
Exact.
Dus ik ben ook heel benieuwd wat Rusland gaat doen. Want hiermee maken we ons zelf natuurlijk toch chantabel. Dat hebben we ook eerder gedaan met het hele project Repower EU. 2/3 binnen gas voor het eind van het vorig jaar. En 1/3 hebben we nog nodig om de winter door te komen. Ja, en toen is het natuurlijk enorm gemanipuleerd met die 1/3 gas.
Ja.
Dus je ziet hier echt
dat
wel
kan hij nu opnieuw doen. Ja.
Ja.
En we zijn natuurlijk enorm afhankelijk van diesel voor het transport van zo'n beetje alles wat je moet transporteren. Dus
ja, en de Rotterdamse haven is een belangrijke dieselhub. Hè? Bijvoorbeeld, ik ga niks voorspellen hier, maar Nederland heeft nogal wat wapens geleverd. Dus er is alle reden om Nederland eens even uit te zoeken. En gewoon wat minder diesel te geven. Moet je kijken wat er gebeurt. Ja.
Misschien nog eentje wat ook interessant was bij het IMF, is dat ze zeiden, een van de grootste problemen is de fragmentatie van de wereldeconomie en het uiteenvallen van de wereld in blokken. Nou, daar hebben we het heel vaak over gehad in onze programma's en podcasts. En dat leidt tot een intensivering van de geopolitieke spanningen. We weten al heel lang dat dat zo is. Het wordt een rauwere wereld waarbij echt de grootmachtspolitiek en de confrontaties tussen grootmachten echt heel hoog op de agenda komt te staan. En het IMF heeft nu ook gezegd, dat remt de mondiale groei. En ik ben het er volstrekt mee eens. Ja.
Mag ik nog even een stapje terug naar die militaire component? Want Reuters meldt dat de VS binnenkort komen met een nieuw pakket van wapens voor Oekraïne ter waarde van 2 miljard. En daarin zitten dan nog steeds niet de door Oekraïne zo vurig gewenste ATACMS-raketten, maar wel de GLUSDB.
Dat zijn de dat is die small diameter bom.
Ground launched small diameter bom.
Ja, en die wordt van de grond gelanceerd. Eigenlijk komt het er kort gezegd op neer dat het een bestaande bom is waar een raketmotortje aan wordt geknutseld. Je kunt hem lanceren en dan kan die in glijvlucht 100 kilometer ver komen. Na zijn lancering. En dan kan die doelwitten eigenlijk met een meter nauwkeurig op 150 kilometer afstand bereiken. Dus het is een beetje huisvleit, die bom, heb ik begrepen. van Saab en Boeing. Ja. Die maken hem zelf. En het is eigenlijk, ja, ik begrijp dat het iets is wat in elkaar geknutseld wordt door middel van bestaande componenten. En het interessante hiervan is natuurlijk dat je ziet wat creativiteit van mag in tijden van oorlog. Want het is goedkoop, het reikt ver en het is buitengewoon effectief. Althans, dat lijkt het te zijn.
Die HIMARS hebben nu een bereik van zo'n 75 kilometer. En dat zou met deze dingen ongeveer worden verdubbeld. Waarmee begrijp ik de Russen eigenlijk nergens meer veilig zijn in bezet Oekraïne. Behalve een flink deel van de Krim. Maar dat lijkt me een gigantisch probleem voor Rusland.
Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, die Krim, dat is de hoofdprijs. En de Amerikanen, die willen ook niet dat die Krim echt continu bestookt wordt. We hebben het al eerder over gezegd. De Amerikanen zijn nu aan het nadenken of zij bijvoorbeeld doelwitinformatie moeten geven in en om de Krim. En of ze dat gaan doen, dat hangt er vanaf. Want dat is gewoon, als je het hebt over escalatie, maar daar gaan we het morgen weer gezellig over hebben. Dan is het er wel eentje. Ja. En de Amerikanen zijn buitengewoon beducht hierover.
En die vliegtuig moeten we misschien even kort samenvatten. Biden wil niet. Hè? Engeland wil ook niet. Frankrijk denkt na. Nederland is loslippig, laat het zo maar zeggen. En Polen wil wel. Zoiets is geloof ik de stand van zaken.
Zo is het.
We horen het wel, zou ik zeggen. Ja. Even door naar, er is vrijdag iets dat wordt genoemd een EU-top in Kiev. Wat is dat?
Nou, dat is eigenlijk vrij simpel. Charles Michel, de president van de Europese Raad, Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, en Zelensky, die kennen we allemaal, die komen bij elkaar en die gaan gewoon eigenlijk een aantal onderwerpen aflopen. Nou jongens, je kunt ze zelf ook wel bedenken. Natuurlijk, hoe ziet het pad van een mogelijk lidmaatschap van Oekraïne tot de Europese Unie eruit, dat is een punt. Er is een evaluatie, een bespreking over de wijze waarop op dit ogenblik de Europese Unie militair en economisch bijdraagt aan de strijd tegen de agressie die tegen Oekraïne wordt gepleegd. Dan wordt er gesproken over een just peace heet het. Dus het is toch uiteindelijk hoe kom je hieruit? En hoe ziet zo'n vredesregeling er dan uit? Er wordt gesproken over reconstructie. Dat is eigenlijk post-conflict. Als de zaak opgelost is, dan moet dat land weer worden opgebouwd. En er wordt nagedacht over voedselveiligheid. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat de Europese Unie zogenaamde solidariteitsroutes heeft ingericht om bijvoorbeeld landbouwproducten uit Oekraïne via EU-gebied af te kunnen voeren. En dat zijn nu 23 miljoen ton afgevoerd. En ja, daar wordt ook over gesproken van hoe dit nu verder moet. Dus naast de graantransporten over zee is dit een hele belangrijke.
Politico meldde 3:30 vanmiddag dat Kiev wil natuurlijk binnen 2 jaar lid worden, hè, van de EU. Ja. En Politico heeft een draft statement al in handen gekregen, aha, waarbij dat dus niet gaat gebeuren. Nee. Dus we spreken over een koude cold shoulder.
Ja, maar ik zou daar niet, weet je, ik zou daar niet al te veel waarde aan hechten aan dat soort communiques.
Nee.
Dit wordt echt bepaald door de situatie op de grond. Hoe gaat dit voor Rusland verlopen? Wat is de uitkomst van dit proces? Gaat Oekraïne dit winnen? Gaat Rusland dit winnen? Ontstaat er een padstelling en een staakt het vuren? Dat is, nou, daar kunnen we al, kunnen we ook uitzendingen lang over maken. Maar dit wordt bepaald door de situatie op de grond en de politieke bereidheid om stap naar voren te maken. Nou, die politieke bereidheid is er nu niet en je moet er ook vooral nu niet over willen praten op dit ogenblik. Hmm. Hoe dat tijdsbestek eruit ziet. Als ik een politicus zou zijn, zou ik er ook absoluut niet over willen praten. Zeg, maar het kan wel eens een keer sneller, zeg ik dan met mijn pet op, kunnen gaan lopen dan dat je denkt.
Ja. Misschien nog even een nieuwtje uit Nederland van NRC. Die meldt op basis van de nog vertrouwelijke Common Army Vision dat de 13e Lichte Brigade uit Oorschot wordt ondergebracht bij de 10e Panzerdivisioen.
Ja. Ik heb in een zeer, zeer, zeer grijs verleden, ver diep in de vorige eeuw, nog mogen meepraten over het ontstaan van het Duits-Nederlands legerkorps toen ik bij Defensie werkte. Dit is dus een proces, jongens. Dat loopt al 30 jaar. Want ik herinner me nog heel goed dat het, het besluit werd genomen om dit te doen. Ik zat ook aan tafel toen daarover is gesproken. En het probleem was, Nederland die had vroeger een legerkorps. Nou, een legerkorps is een hele grote eenheid van pakweg 50.000 man. Daaronder hangen divisies van, laten we zeggen, 10.000, 15.000 man. Dat zijn, kunnen 2, 3 of 4 zijn. Nederland heeft zo geschrapt in zijn defensie dat er nog maar 1 divisie over was.
Eigenlijk een hele kleine divisie, geloof ik. Hè?
3, 4 brigades in die tijd. Ja. Duitsland had een brigade over en kon geen legerkorps vormen. Wij konden het ook niet. Toen hebben de hoogste militairen die zijn bij elkaar geweest. Dat was buitengewoon kostelijk. Dat is gebeurd op vliegveld Valkenburg. Dat is nu, wordt nu een woningbouwlocatie. Ja. En binnen 10 minuten hadden ze besloten tot de oprichting van het Duits-Nederlands legerkorps. Ja. En dat had gewoon te maken met het feit dat die divisie moet ergens worden opgehangen. Je moet ook de ervaring houden, net zoals de ervaring die je moet houden met het inzetten van tanks, om een grote eenheid, zoals een legerkorps, te kunnen commanderen. En die samenwerking, die werd toen ook gezien als iets van heel erg veelbelovend, maar het heeft dus 30 jaar geduurd, onvoorstelbaar, dat je dus nu een situatie krijgt waarin je eigenlijk een complete integratie krijgt van de Nederlandse eenheden in de Duitse eenheden. Dus je hebt nu 3 divisies en in elke divisie zit nu een Nederlandse brigade. En nu kun je dus gebruik maken van elkaars logistiek, elkaars commandoprocedures. Je kan op termijn kan je gezamenlijk kun je wapens gaan aanschaffen. Dus interoperabiliteit, zoals we dat noemen, wordt veel beter. Je staven, die kun je gezamenlijk bemannen. Dus het is veel en veel effectiever. En het allerbelangrijkste vind ik, in de nieuwe situatie waarin we nu zitten, heb je weer die hele grote eenheden nodig om het gevecht te kunnen voeren. Ja, we hebben de zaak afgebroken de afgelopen jaren naar eigenlijk bataljons. Dat zijn eigenlijk kleine eenheden die weer in de brigade zitten, als je me nog kan volgen.
Ja, ja.
Maar met die kleine eenheden,
die kan je dan naar Afghanistan sturen of zo.
Ja, dan lopen nu ook de Russen tegenaan. Dan kan je gewoon niet een grote oorlog voeren. Dat moet je met die hele grote eenheden doen. Dus in die zin vind ik dat wel een logische zaak die er is. Dat dit nu gebeurt. Ja, nu heb je natuurlijk allerlei politieke problemen nog. Hoe zet je dan in? Hoe zet je dan de besluitvorming in om te komen tot de daadwerkelijke inzet van dat soort eenheden?
Heeft Nederland straks nog zeggenschap over de eigen koninklijke landmacht? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Hè?
Ja, altijd. En dan, dat heb je wel. Nou,
we kunnen dus over het inzetten voor missies in het buitenland, zoals in Afghanistan, maar dat doen we nog zelf. Maar weet je, de soevereiniteit is ook beperkt. Hè? Want die intensieve samenwerking met de Duitsers, die schept natuurlijk verplichtingen. Ja. Het betekent dat er meer met elkaar moet worden afgestemd. En met het integreren van die legereden levert Nederland ook gewoon beslissingsmacht in. Kijk, als artikel 5 wordt ingeroepen, hè, dan moeten we gewoon met z'n tweetjes. Moet je
maar
in
actie
komen.
Dat geldt voor alle NAVO-landen, Arjan. Ja. Ja. Dat is natuurlijk zo, maar dit laat onverlet dat als Nederland denkt van nou, ik pak er even toch een bataljon uit of misschien ook wel iets kleiner of iets groters. En dat zet ik in, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, in Noord-Afrika, omdat ik even vind dat dat nodig is. Dat kan wel in deze situatie. Ja. Maar er moet wel een afspraak zijn dat wanneer artikel 5 van toepassing is, dat altijd voorgaat.
Ja. Nee, maar het is echt terug naar de Koude Oorlogstijd, ook hier terug naar de tijd van divisies en legerkorpsen.
Ja, maar het is wel uniek wat hier gebeurt. Absoluut
echt, uniek. Hoor. Ze gaan werken met hetzelfde.
Wat we 30 jaar geleden deden was al uniek, maar dit is helemaal uniek. Dat je dus echt gewoon een binationale eenheid hebt. Dat is echt nog nooit vertoond in de wereld.
En je gaat werken met hetzelfde materieel. Je gaat vechten met dezelfde procedures. Ja. Ook de wet en regelgeving wordt gelijk getrokken. Ja. Ja, en dat betekent dat die Duitse Nederlandse divisies zijn eigenlijk ook een impuls voor nog verdere integratie. Want je kunt natuurlijk ook met andere landen kan je dat nog doen. Hè?
Als je nou echt gewoon heel wild denkt. Dan zou je kunnen zeggen, dit is het model voor een Europees leger.
Exact.
Dit is gewoon letterlijk het model van een Europees leger. Maar dat betekent alleen dat eigenlijk alle Europese Unielanden of alle NAVO-landen in Europa, die moeten zich hierbij aansluiten. En je moet meer van dit soort legerkorsen maken. Dus dit groeit van onderaf aan. Ja. Dit is echt gewoon ook het besluit waar... wat ik zelf heb gezien hoe dat ontstaan is 30 jaar geleden, ik durf het bijna niet te zeggen jongens, dat was echt een besluit van onderaf aan, niet politiek opgelegd, gewoon uit nood geboren omdat we niet anders konden, en dit ook.
En plannen voor het samenvoegen van de landmachtstaven in Utrecht en ook Strausberg zijn er nog niet. Maar zelfs dat wordt op de Klomhout-kazerne, hier vlakbij waar ik zit, wordt op termijn niet uitgesloten. Dus het is echt wel indrukwekkend hoor.
Het is wel redelijk historisch hoor, dit wat hier gebeurt.
Echt, echt.
Mooi. Dank weer voor vandaag en wij spreken morgen verder.
Tot morgen.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.